In een gestolen jasje. Wat betekent het dat steeds meer kunst wordt gegenereerd door AI? Kunstmatige intelligentie zou ons leven makkelijker kunnen maken, efficiënter. Maar zijn het niet aandacht en toewijding die ons leven betekenis geven? Door Jan Postma. Het moet ergens beginnen. Het begint in Groningen. Ik ben op weg om een acteur te interviewen. Het gesprek moet gaan over een theaterregisseur met wie hij werkt. Ben ik nerveus? Ik ben niet nerveus. Maar deze op het podium zo imposante figuur zal in het kleine paarse kamertje waar ik hem spreek een zachtaardige man blijken te zijn. Een man die aan het einde van een lange dag repeteren een beetje beschaamd naar de juiste woorden zoekt. Woorden voor zijn bewondering en woorden om dat mee uit te drukken waarvan hij diep van binnen overtuigd is. Dat hij zich vervuld weet. Door hoe hard er wordt gewerkt, door hemzelf en door anderen, aan iets waarvan het resultaat tot op het allerlaatste moment onzeker zal zijn. En dat hij zich gesterkt voelt, omdat hij dag in dag uit wordt omringd door mensen met wie hij iets wezenlijks deelt. Een bepaalde overtuiging. Het geloof dat de mens, geworpen in een evident betekenisloze wereld, door betrokken te zijn bij die wereld hem kan bezielen. Een klein beetje dan toch. Genoeg om de afgrond op afstand te houden. Genoeg om jezelf er doorheen te slaan. Wat is kunst anders dan een van vele vormen van die bezielende betrokkenheid? Maar dat is pas later. Ik dood de tijd tot het gesprek in de Galerie van Noorderlicht. Het fotofestival in de stad. Waar werk bijeen is gebracht van kunstenaars die zich bedienen van de nieuwste, kunstmatig intelligente technologieën. Ik heb mensen die hun blik zo strak en zo nieuwsgierig op de toekomst gericht houden, altijd met een mengeling van bewondering en onbegrip bekeken. Achterom zien, in verwondering dan wel verbijstering, zien hoe puinhoop op puinhoop is gestapeld. Dat is waartoe mijn eigen natuur me veroordeelt. De toekomst, en deze toekomst in het bijzonder, is iets wat me benauwt. En iets waar ik met tegenzin naartoe word voortgestuwd. Ik sta voor een foto van een blonde man. Zijn kuif is nonchalant over zijn hoofd gekamd. Hij zelf leunt ontspannen achterover, badend in zomers licht. Zijn jasje is opengevallen en onthult zo geen overhemd, maar een volledig haarloze, in brons gegoten borstkas. De kleuren zijn uitbundig, levenslustig zelfs. Een combinatie, denk ik, van het warme zonlicht op die gebruinde huid en iets wat ooit ruim voorradig was, maar nu niet meer bestaat. Kodachrome. Legendarisch materiaal, verantwoordelijk voor de wijze waarop complete decennia schitterend helder in het collectieve geheugen zijn gegrift. Wat zong Paul Simon? They give us those nice bright colors. They give us the greens of summers. Makes you think all the world's a sunny day. Op een pagina vol exegese lees ik: Looking for a meaning behind the metaphor, Kodachrome may be an effort to find a light in a world inching toward darkness and despair. Like film development, it's a process that sometimes requires much effort. Die foto, iets verstoort de illusie, maar wat? Mijn blik vertrekt vanaf het hoofd van de man. Het eerste wat hij aantreft is de hand die de man tegen zijn gezicht houdt. Die hand, zijn linker, blijkt bij nader inzien iets anders te zijn. Iets dat het hoofd lijkt te willen beklimmen. En dan komt ook de rest van de man scherper in beeld. Dat wat ik voor een ontspannen houding had gehouden, blijkt iets anders. Geen lichaam dat zich op natuurlijke wijze heeft geplooid, maar een schijnbaar willekeurige verzameling ledematen. Dat linkerbeen zit niet eens vast aan de rest van de man. En die rechterhand zijn twee in elkaar gevlochten handen die zijn samengesmolten. Dan zie ik ook de rest van het beeld voor wat het is. Niets meer dan een suggestie van allerlei herkenbaars. Flarden die in mijn hoofd tot een geheel zijn geassembleerd. Een geheel dat vervolgens vrijwel meteen uiteenvalt. Dat wat ik voor een voertuig hield, blijkt slechts een verzameling glanzende oppervlakken. Het blinkende chroom is geen onderdeel van een auto. Er is geen auto, geen chroom en geen zonlicht. Er is geen foto. Life in West America heet de serie beelden. Het is een digitale collectie met wat cryptomunten uiteraard ook aan te schaffen als NFT. Vervaardigd door Roope Rainisto, een creator uit Finland. Het is voor het eerst dat het woord maker me niet als een valse noot in de oren klinkt. Op een aan het project gewijde website schrijft hij dat de beelden het gekunstelde van AI combineren met de visuele taal van traditionele fotografie. Rainisto spreekt van een roadtrip die zowel, citaat, nostalgisch als futuristisch is, einde citaat. Op een dag, zegt hij, zullen de generatieve modellen de werkelijkheid hebben doorgrond. maar nu zijn ze nog onderontwikkelde geesten. Citaat: de dromerige artefacten van generatieve methoden worden niet verborgen, maar gevierd, waardoor een baanbrekende postfotografische visuele taal ontstaat. De collectie fungeert tevens als een tijdscapsule, een die een vluchtig moment van generatieve technologie vastlegt. Ooit wordt de beginner een expert en dan gaat het moment verloren. Einde citaat. Dat West America in de titel zit me vanaf het eerste moment dwars. Heeft Rainisto die grammaticaal wringende noemer gekozen om de artificialiteit van het geheel te benadrukken? Of is het een te letterlijke vertaling uit het Fins geweest? Heeft hij een fictie willen creëren of naar een realiteit willen verwijzen waarin hij niet werkelijk geïnteresseerd was? Wat in het oog springt in het handjevol beelden uit de reeks dat in de galerie aan de muur hangt, is dat de zon overal schijnt. Dat iedereen op de foto's wit is en vrijwel iedereen conventioneel aantrekkelijk. De vrouwen lijken te zijn weggelopen uit een Magnum-reclame. Dat eigenlijk alles aan de beelden clichématig is. Ik zie weinig nostalgie en nog minder futurisme. Ik zie misschien vooral het soort esthetische verlangens dat ontspruit in de schaamstreek. Het is onzin om te zeggen dat de beelden verwijzen naar het soort fotografie in de database waarmee de modellen zijn getraind. De beelden bieden geen eigen reflectie op die vroegere werkelijkheid die ooit werd vastgelegd. Ze zijn er in zekere zin uit voortgekomen. Maar in het proces van hun creatie is de band met het verleden, met alles wat werkelijk heeft plaatsgevonden, zonder pardon doorgesneden. De Amerikaanse fotograaf Robert Adams stelde zichzelf ooit de vraag: waarom maken we nieuwe kunst? Een van de dingen die hij zei was: alles wat door de mens is gemaakt, sterft uit. En kunst is slechts één van onze kwetsbare bedenksels. Het is een uitvinding van symbolen, een selectie en intuïtieve herschikking van voorwerpen uit het dagelijks leven, zo gerangschikt dat ze verder zullen wijzen dan zichzelf. We verwelkomen hedendaagse kunst dan ook vanwege haar vermogen om het oog te behagen, de textuur van de huidige ervaring vast te leggen en die ervaring betekenis te geven. Einde citaat. Verwijzen de beelden van Rainisto naar een wereld voorbij zichzelf? Het verleden wordt door de beelden geïnstrumentaliseerd, maar ze verraden geen werkelijk interesse in dat verleden. Ik denk dat Rainisto gelijk had toen hij zei dat het beelden zijn die ons iets vertellen over de technologie waarmee ze zijn gemaakt. En dat ze misschien ooit kunnen getuigen van de vluchtige aard van die technologie. Is daarin dan hun waarde gelegen? Is daarmee de textuur van een hedendaagse ervaring te boek gesteld? Ik weet het. De golf is geen bijzonder originele metafoor, maar ik heb even niks anders. Ik heb niet zo'n tunnel in mijn hoofd, niet zo'n rollende golf waarin een surfer zich klein maakt terwijl hij uit de greep probeert te blijven. Nee, ik dacht aan een golf die nog in boarding is. Niet het soort golf dat over je heen slaat, maar het soort dat je in zijn aanzwellende aanwezigheid van de bodem tilt. De overdonderende hoeveelheid nieuws over de technologische versnelling waarin we ons bevinden bevat een hoop onzin. Dromen, gedroomd door kleinere en grotere megalomane gekken, die zullen het stuk slaan op de prozaïsche werkelijkheid. Dromen en een hoop bullshit. Maar dat er veranderingen, grote veranderingen, onvoorstelbare veranderingen in het verschiet liggen, dat valt niet te ontkennen. In de technologie zelf, in hoe zij werkt, ben ik niet geïnteresseerd. Het is een interesse die ik ook niet wil veinzen. Als er iets is wat me hieraan interesseert, dan is het hoe mensen zulke technologie aanwenden om de dingen te doen die ze altijd al deden. Hoe voor oude verlangens nieuwe vormen worden gevonden. En hoe zulke technologie onze beleving van een persoonlijke of juist gedeelde werkelijkheid verandert. Die beleving rijker maakt of hem juist verarmt. Aan een andere muur van de galerie hangt een reeks beelden die het werk van het echtpaar Bernd en Hilla Begger in herinnering roept. Watertorens, dat moeten deze imposante structuren voorstellen. Ze zijn, net als het gelijkvormige landschap waarin ze staan, door een script gegenereerd. Als ze iets te vertellen hebben, dan gaat het wederom slechts over de techniek waarmee ze zijn vervaardigd en het moment waarop dat is gebeurd. Dat waarnaar ze in de echte wereld verwijzen, dat onvermoeibare werk van de Beggers om een verdwijnende wereld te vereeuwigen, is iets dat als een gemakzuchtige verankering in de geschiedenis van de kunst voelt. Is dat de vloek van de database waarmee het model getraind is? Dat wat zichzelf als nieuw verkoopt zijn waarde zo vaak aan iets ouds probeert te ontfutselen? Een babbeltruc? Is dat waarom al die tomeloze vernieuwingsdrang op hetzelfde moment kan aanvoelen als een piepend en krakend tot stilstand komen van onze hele beschaving? Ik schreef graag over fotografie. In de eerste plaats omdat foto's een moment uit de stromende werkelijkheid lichten. En zie je zo de tijd geven om te ontsnappen aan dat voortdurende gevoel van overdondering. te doen wat meneer Palomar probeert te doen in dit eerste hoofdstuk van de naar hem vernoemde novelle van Italo Calvino. Stil te staan, de blik te focussen en één enkele golf in zijn geheel te zien. Een foto heeft op het moment dat hij werd gemaakt de tijd niet stilgezet. Maar in de daad van het kijken is dat, in zekere zin alsnog, wat er gebeurt. Een foto geeft ook iemand zoals ik, wat langzamer van begrip, een kans om de dingen een beetje te laten bezinken en af en toe tot iets te komen wat lijkt op een gedachte. Maar een andere reden is dat ik van de vertaalslag zelf hou en de onmogelijkheid die er is ingebakken. Het hoogst haalbare in iedere beschrijving is een benadering die op zichzelf kan staan. Als retorisch middel in de poëzie staat het bekend als ekphrasis. Ik weet nog precies wanneer ik dat woord voor het eerst hoorde. Ik woonde een lezing bij van een Amerikaanse schrijver. Hij was wat verbaand overgekomen. Dat kon ik niet ontkennen, maar ik had aandachtig zitten luisteren. Toen ik later buiten stond, zei iemand tegen me dat ze het verschrikkelijk had gevonden. Dat ze zich had zitten opvreten over al dat pompeuze gelul. Kwam hij weer met die ekphrasis aanzetten. En natuurlijk ook weer met Angelus Novus, weer Benjamin. Echt, come on, vertel me iets nieuws, jeez. Ik was jaloers op haar zelfvertrouwen. Op hoe naturel ze Benjamins naam in het Duits had uitgesproken. Op hoe vanzelfsprekend haar kennis was. Maar goed, ekphrasis dus. Het schilderij leverde Benjamin zijn overpeinzing op. De urn, Keats, een ode. Breugels neerstortende Icarus, Auden, een gedicht. Op hoeveel zolderkamers is op dit moment iemand aan het klooien met Midjourney of Dall-E in de hoop dat alchemistische proces om te keren, een beeld te laten verschijnen dat zich kan evenaren met de tekstprompt? Op mijn bureau ligt een boek. Wat ik probeer te zeggen is, vergeet Groningen. Op het huidroze omslag is een klein beeld ingelegd. Een beeld waarop het hoofd van een vrouw, de ogen sereen gesloten, balanceert op een felroze bal. Is dat wat ik van haar gezicht aflees, concentratie? Bovenop haar hoofd wordt ook iets in evenwicht gehouden. Een soort dopje voor het gat waaruit haar nek steekt. Zit ze in een parfumflesje? Is er al een naam voor dit genre bedacht? Ik zelf zou uitkomen bij synthetisch fotosurrealisme, denk ik. Het boek dat is gemaakt door de Amerikaanse fotograaf Charlie Engman heet Cursed, vervloekt. De beelden zijn stuk voor stuk vierkant, haarscherp en veelal belicht alsof ze zijn gefotografeerd met behulp van een flitser. Zelfs de scherptediepte lijkt de getuige van het gebruik van zulke traditionele apparatuur. Maar hoofden en armen zitten daar waar ze niet kunnen zitten. Mensen en dieren en dingen versmelten met elkaar. Wat je heel even een seconde hoog houdt, voor een zwaan houdt, blijkt dat onmogelijk te kunnen zijn. Het is een vorm, samengesteld uit bijna herkenbare delen, die heel even de mogelijkheid openlieten dat het om een zwaan kon gaan. Ik blijf telkens terugkeren naar het beeld van een androgyne, roodharige figuur, waarvan het gezicht grotendeels aan het gezicht is onttrokken door een vaas. Of is het een kan? Er zit een handvat aan. Herken ik iemand in dat gezicht? Of is er iets anders aan de hand? Is een fotoboek dat beneden in mijn kast staat verdwenen in de database waarmee Engman heeft gewerkt? Heeft Redheads van Joel Myrowich ergens aan de basis van dit beeld gelegen? Het is niet eens per se dat rode haar. Het is ook die zweem van magenta. Slechts vaag aanwezige kleur die je, terwijl je ernaar kijkt, misschien niet eens opmerkt. Maar die toch maakt dat je het beeld direct associeert met een pre-digitaal tijdperk. Het gezicht boven de vaas of kan is volstrekt geloofwaardig dat van een mens. En datzelfde geldt voor de mond die door de sierlijke boog van het handvat zichtbaar is. Maar de afstand tussen beide delen van het gezicht klopt niet. En in de rondingen en glooiingen van de vaas lijken die van een menselijk lichaam te ontwaren. De schijnwerkelijkheid op Engman's beelden heeft iets wasachtigs. Het is telkens weer alsof je de wereld aantreft op het punt waarop hij staat te versmelten tot iets anders. Anders dan Rope Reinisto is Charlie Engman niet iemand die je ooit zou omschrijven als een creator. Hij is een kunstenaar die de wereld met nieuwe middelen opnieuw te lijf gaat. Er zijn esthetische parallellen te ontwaren tussen dit met kunstmatige intelligentie geproduceerde werk van Engman en zijn eerdere, traditioneel vervaardigde foto's. Zijn beelden zijn sympathieker, grappiger en serieuzer dan die uit Life in West America. Verrassender ook in de manier waarop ze het houvast ondermijnen, de perceptie op een dwaalspoor brengen. Het werk speelt een slimmer spel met fotografische conventies en clichés. En toch, ook nadat ik lang met dit boek heb gezeten, blijf ik achter met een onbestemd gevoel. is er uiteindelijk in de kern niet sprake van hetzelfde mechanisme. Kijk, je ziet niet wat je ziet. Kunst maakt het bekende vreemd, wil het. Is dat wat hier gebeurt? Of wordt er een ervaring van vervreemding geboden, zonder dat daaraan de wereld zoals we die dachten te kennen nog werkelijk ten grondslag ligt? De al genoemde Robert Adams is een van de weinige fotografen die zich met dezelfde kalme zelfverzekerdheid van woorden als van een ouderwetse technische camera bedient. Het eerder aangehaalde citaat kwam uit een kort essay over fotografie en wat het betekent om kunst nieuw te maken, opgenomen in een klein boekje getiteld Beauty in Photography. Mits haar beoefenaars moed aan de dag leggen, dacht Adams, zal fotografie nieuw kunnen zijn. Al was het maar om de simpele reden dat de fotograaf door de beperkingen van het medium gedwongen is, citaat, de aloude taak van de kunst te verrichten, het ontdekken en onthullen van betekenis vanuit het verwarrende detail van het leven, einde citaat. Fotografie is nieuw, schreef hij, omdat het anders dan veel andere kunstdisciplines noodgedwongen haar aandacht is blijven vestigen op de feiten van onze wereld, op de daadwerkelijke verschijningsvorm van de plek die ons verontrust. Fotografie kan geen kant op zonder eerst eerbiedige aandacht op te brengen voor het concrete, schreef Adams. Citaat, photography can always be new because the surface of life keeps changing, einde citaat. Ik zit gewoon achter mijn scherm, maar ik ben Italo Calvino's meneer Palomar en ik staar uit over de zee. Het oppervlak blijft veranderen. Ik probeer mijn blik scherp te stellen en één golf te zien. Maar waar de ene golf ophoudt en de andere begint, is onmogelijk te zeggen. Het is één groot ademend gevaar. Een geheel van aanzwellen en wegzinken, van bollen en krommen en krullen en breken. Er is een golf die alle boeken op aarde opslokt. Alles wat iedereen ooit heeft geschreven, op klaarlichte dag geroofd door Mark Zuckerberg. Ik zie collega-auteurs hun verontwaardiging van een persoonlijke nood voorzien. Ook mijn werk is door Meta gestolen, zeggen ze. Ze zijn ontdaan. Ik zeg niet dat ik mijn eigen naam ook invoerde in de zoekmachine met gestolen titels en dat ik mijn werk niet terugvond. Dat ik, een essayist tenslotte, me met mijn marginaliteit dacht te hebben verzoend, maar dat het toch stak, zelfs hier te min voor zijn. De golf slaat kapot en de spetters veranderen in duizenden beelden die aan de fantasie van de Japanse animator Miyazaki lijken te zijn ontsproten. Het blijken talloze oude memes in een van Studio Ghibli gestolen jasje te zijn. En dan ook Alexander Klupping in datzelfde gestolen jasje, die iedereen oproept foto's van zijn of haar kinderen aan de machine te voeden. Alexander Klupping, die zichzelf, zo lijkt het althans, na al die jaren nog steeds het liefst van alles als een jonge techgod aan de tafel van de wereld daardoor ziet zitten. Een nieuwe golf dient zich aan en brengt alle studenten op aarde met zich mee. Alle studenten op aarde, die op één en hetzelfde moment zouden hebben besloten dat geestelijke arbeid geen vervulling biedt. Of dat het in ieder geval niet het meest voor de hand liggende antwoord is op de vraag hoe je jezelf op een universiteit voorbereidt op de rest van je leven. Ook ik schrik. Maar ik denk op hetzelfde moment dat de komst van deze nieuwe hulpmiddelen slechts de rot blootlegt die al decennia lang in het systeem boekert. Hoe gek is het om je voor alles tot ChatGPT te wenden in een context waarin efficiëntie heilig is, waarin kennis en kunde zelden een intrinsieke waarde lijken te vertegenwoordigen en waarin je jezelf diep in de schulden steekt voor een diploma dat uiteindelijk in de eerste plaats het toegangsbewijs is voor een professionele klasse. Ik zie een klodder schuim voorbij vliegen. Het is techmiljardair Mark Andreessen die zegt dat als AI al het werk heeft weggevaagd, misschien alleen dat van de venture capitalist nog door de mens zal worden gedaan. Wat voor dat werk nodig is, zegt hij, dat is iets onbenoembaars. Iets wat niet uit te leggen valt. Nog een klodderschuim. Deze vliegt door het scherm in mijn gezicht. Als ik hem wegveeg, zie ik dat het de Engelse schrijfster Jeanette Winterson is. In The Guardian noemt ze een door OpenAI geproduceerd kort verhaal Beautiful and Moving. Een kort verhaal over rouw. Ik keer mijn hoofd af van de zee. Nog één golf en ik ben het die breekt. Het was, zei Miyazaki in zijn eerste en voor zover ik weet enige reactie op de wijze waarop OpenAI met zijn levenswerk aan de haal was gegaan, een insult to life itself. Technologie is neutraal. Mensen zeggen het elkaar graag na. Je kunt er goede dingen mee doen of slechte, simpel. Maar technologie bevindt zich, telkens weer, wel in handen van de een, niet in handen van de ander. Lusten en lasten worden vrijwel altijd via diezelfde lijnen verdeeld. En ook al deze technologie behoort in de eerste plaats tot de wereld waarin efficiëntie het hoogste goed is. De wereld waarin niets ooit een grotere waarde kan hebben dan wat in geld valt uit te drukken. De wereld waarin je jarenlang pakketjes voor de buren aanneemt van één en dezelfde postbezorger, zonder dat je ooit meer dan een glimlach uitwisselt, omdat het apparaat in zijn hand registreert hoe lang hij voor je deur staat. De wereld waarin je 8 minuten hebt om de huisarts te vertellen wat eraan scheelt. En waarin dat wat eraan scheelt maar één helder afgebakend probleem mag zijn. De wereld waarin het opeens normaal is dat nog niet uitgegroeide scholieren, ze worden steeds langer, de boodschappen uit je tas tillen om te controleren of je niks hebt gestolen. Een wereld, kortom, waarin aandeelhouderswaarde op elk mogelijk moment wordt gemaximaliseerd. De wereld die telkens als je ermee wordt geconfronteerd voelt als precies dat, een belediging van het leven zelf. Wat maakt de AI-slop zo deprimerend? Het is meer dan alleen de diefstal die eraan ten grondslag ligt. De diefstal waarover men de schouders ophaalt en zegt, ach ja, gedane zaken nemen nu eenmaal geen keer en de toekomst kun je niet tegenhouden, moet je niet willen ook. Het is meer dan alleen de wijze waarop de AI-race bijdraagt aan het onleefbaar maken van de planeet. Het duizelingwekkende water- en energieverbruik. Dat waarover diezelfde mensen dan zeggen dat het in de toekomst echt allemaal veel schoner zal worden, hoor. Het zijn niet alleen de beelden die het internet overspoelen en die je blik afstompen. Die van wantrouwen je eerste natuur maken. Er zat trouwens iets gretigs in de manier waarop de Studio Ghibli-beelden werden gedeeld. Iets pesterigs. Dat Miyazaki het verschrikkelijk vond, maakte het alleen maar leuker, zo leek het. Historicus Jamal Bowie herkende ressentiment in zulk gebruik van AI. Een afgunstige, hatelijke woede over het niet te verkroppen feit dat er mensen zijn die dingen kunnen, die zich de moeite hebben getroost, iets te leren door iets te doen en die daarmee hun leven betekenis hebben kunnen geven. Daarin schuilt de verlekkerdheid. Dat wat voor jou waardevol is, kan ik met één druk op de knop van die waarde omdoen. Maar het is meer dan dat alles. Het zijn ook de e-mails die mensen je sturen waarvan de zinnen kloppen, maar waarvan je ook vaag beseft dat er niemand aan het woord is. De berichten waarvan je niet meer zeker weet of iemand ze voor het verzenden zelf heeft uitgelezen voordat jij ze niet uitlas. Of de boeken die nu beginnen te verschijnen. Boeken waarbij men het werk dat een boek schrijven is dankbaar uit handen heeft gegeven. Boeken die, zo zag ik in één geval, dan ook weer aan de man worden gebracht met behulp van door AI gegenereerde portretten van overleden kunstenaars, schrijvers en wetenschappers. Mensen die ooit daadwerkelijk iets te zeggen hadden. Misschien is dit wat me dwars zit als ik kijk naar het werk, als dat van Roper Reinisto en Charlie Engman. Dat de ergernis, ja, de wanhoop die ik voel, niks met dat werk zelf te maken heeft. Dat immers zijn eigen bekoringen kent. Maar met de wereld waarin dat werk wordt gemaakt, maar waarover het niets te zeggen heeft. Dat ik er niet naar kan kijken zonder te denken aan meren die verdampen en oogsten die mislukken. Aan democratieën die langzaam afbrokkelen of plots ineenzijgen. Echt, er zullen prachtige dingen gebeuren. Nieuwe medische toepassingen zullen levens redden, dat besef ik ook wel. Nieuwe gemakken zullen zich aandienen. Nieuwe manieren om onszelf uit te dagen. Nieuwe manieren om te zijn wat we altijd al zijn geweest. Maar dit alles, dit is het niet. Deze technologie die onze verscheidenheid te lijf gaat en hem onderwerpt aan computerkracht. Deze technologie die zich tussen ons probeert te nestelen, om nog meer van onze steeds schraler wordende interacties op nog meer manieren ergens ver weg winsten te laten genereren. Deze technologie die mensen nog makkelijker de mogelijkheid biedt om aandacht te vragen zonder ooit zelf iets werkelijk aandacht te hoeven geven. Er spreekt telkens weer vooral luiheid uit, desinteresse. Ooit was de belofte waarmee al die prachtige nieuwe technologie werd verkocht, meer menselijke verbinding. En nu? Nu is de belofte geen verbinding. De belofte is geen frictie en de prijs die ze ons ervoor willen laten betalen is geen contact. Facebook presenteerde zichzelf ooit, heel even, als een interface voor je vriendschappen. Meta denkt de wereld nu opnieuw te kunnen veroveren met kunstmatige intelligentie die de afwezigheid ervan moet doen vergeten. De Amerikaanse science fiction schrijver Ted Chiang concludeerde vorig jaar, citaat, dat waar generatieve AI het succesvolst in is geweest, is in het verlagen van onze verwachtingen. Van de dingen die we lezen, maar ook van onszelf als we dingen schrijven voor anderen. Het is een fundamenteel dehumaniserende technologie, omdat ze ons behandelt als minder dan we zijn, makers en bevatters van betekenis. Het vermindert de hoeveelheid aandacht in de wereld. Einde citaat. Aandacht. Altijd weer is er dat woord. Het is waarop wordt gejaagd en het is het kostbaarste dat we een ander kunnen schenken. Aandacht is het begin van devotie, zoals de gevleugelde dichtregel van Mary Oliver het wil. Alleen in onze toewijding onttrekken we onszelf aan de zucht naar efficiëntie. En toewijding is hoe we ons leven betekenisvol maken. Ik dwaalde op een verloren middag door Huis Marseille, het fotografiemuseum in Amsterdam. Ook hier was werk verzameld van kunstenaars die zich van nieuwe technologie bedienden. Ik bleef wat dralen in een kleine zaal op de begaande grond waar werk van Heso Kwon hing. De Zuid-Koreaanse had met behulp van kunstmatige intelligentie foto's van het huis waar ze ooit opgroeide, van de kamers waarin haar kindertijd zich had afgespeeld en waarvan op foto's slechts flarden bewaard gebleven waren, opnieuw uitgebreid. En deze beelden waren haar manier om dat verleden voorgoed onbereikbaar nog een keer bijna te kunnen aanraken. Zoveel van wat ons wordt verkocht als vooruitgang zijn nieuwe manieren om alles wat los en vast zit te vermarkten. Maar soms zie je hoe er nieuwe mogelijkheden ontstaan om vorm te geven aan de meest menselijke verlangens. Misschien niet groots dit werk, maar erg ontroerend, dacht ik. In zijn gedicht We komen ter wereld stelde Jan Hanlo zich een leven voor dat achterstevoren wordt geleefd. Een reis vanuit het graf naar de kinderwieg en zelfs naar de verlaten vlakte daarvoor. We worden steeds kleiner, dichtte de schrijver over die omgekeerde werkelijkheid. Maar ook in deze wereld worden we steeds kleiner, dacht ik. We worden steeds kleiner, maar niet door de komst van intelligente machines die een schaduw over ons bestaan werpen. We worden steeds kleiner naast het geleefde leven, naast alles wat we hebben meegemaakt, al dat onbereikbare dat we tot onze dood in onszelf meedragen. Wij zijn het die ter wereld komen. Wij zijn het die leven. Wij zijn het die kleiner worden. Wij.